Goedemorgen. Goedemorgen gasten, gemeenteleden, luisteraars. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger vandaag is dominee Martin de Jong. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2, 3 en tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Mijn naam is Ria van den Berg. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan dominee de Jong en ik voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen bent u en jij van harte welkom. Wanneer je na afloop van de dienst graag samen met de predikant of met iemand anders wilt bidden, dan is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte. Ook daarvoor kun je je melden bij dominee de Jong of bij mij. Vandaag worden wij begeleid door Jaap Mulder en de band. Wij zingen nu het lied van de maand, Hoor Israël. Dan is er een moment van stilte. Dan beleiden we onze afhankelijkheid van God en horen we zijn groet. En dan zingen we het lied in een veelheid van geluiden. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we samen stil worden. En vanuit de stilte zeggen wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En deze God zegt ons het volgende: genade is er voor u, vrede voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen lied 283. In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd, zoeken wij het zachte zuizen van het woord dat ons verblijdt. Nieuw liedboek 283. Wij komen uit de wereld, uit het leven van alle dag en nemen wat we daar zien en meemaken mee ook de kerk in. En zo willen we God om zijn ontferming bidden over alles wat er in en om ons heen gebeurt. Laten we samen het ontfermingsgebed bidden en daarna zingen we het Gloria-lied en dat is Psalm 9 en daarvan de aangekondigde vers. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, u die liefde zijt, diep als de zee, flitsend als weerlicht, sterker dan de dood. Laat niet verloren gaan, één mensenkind. U die geen naam vergeet, geen mens veracht. Laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt. Laat niet de tweede dood ons overkomen. Omdat u het bent, groter dan ons hart, die ons hebt gezien, al voordat wij werden geboren. Voor mensen die van u verlaten zijn, voor allen die hun lot niet kunnen dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen van mensen, voor uw naamgenoten in ons midden, vluchtelingen, vreemdelingen, wees niet niemand. Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, dat zij staande blijven in ons midden. Omdat u het bent, groter dan ons hart, die ons hebt gezien, al voordat wij werden geboren. U die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt. U die vreugde schept in mensen. U die het woord tot ons gesproken hebt, dat ons leven vervult. Laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht. Doe ons opengaan voor het visioen van uw rijk, dat al sinds mensenheugenis ons roept. Omdat u het bent, groter dan ons hart, die ons hebt gezien, al voordat wij werden geboren. Verhaast de dag van uw gerechtigheid. Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood. Dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. Zoals een hert rijkhalst naar levend water, doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn. In u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd. Gedenk uw mensen, dat ze niet vergeefs geboren zijn. Omdat u het bent, groter dan ons hart, die ons hebt gezien, al voordat wij werden geboren. Zo bidden wij, in Jezus' naam. Amen. kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en van tienergroep 1, dat is alles van de basisschool, mogen nu naar hun nevendienst gaan. Wij willen ook in deze dienst de schriften openen en daarom willen we eerst samen bidden om Gods geest. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, er is zoveel dat op ons afkomt. Er zijn zoveel stemmen die in onze oren klinken. Er zijn zoveel verhalen die de ronde gaan. Er is zoveel invloed dat we soms nauwelijks beseffen hoe we beïnvloed worden. Heer, help ons in al die geluiden, bij al die stemmen, uw stem te horen. En ons gebed is vanmorgen dat u ons in alles en door alles heen aanspreekt. Dat u tot ons spreekt. Heer, maak ons zo vanmorgen open voor u. Help ons te luisteren naar dat wat zo vaak wordt overstemd. We bidden u om een open hart, een open oor. We bidden u dat uw geest, uw woorden in ons hart mag brengen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan vandaag verder lezen in Openbaring. En doen dat vanmorgen uit Openbaring 11. En voordat we dat gaan doen, voordat William Relieveld dat gaat doen, even twee opmerkingen vooraf. Want we vallen zo eventjes Openbaring 11 binnen. Het is goed om vooraf te weten dat Openbaring 11 staat ingeklemd tussen het blazen van de zesde bazuin en dat van de zevende bazuin. U hebt de vorige keer al gehoord dat Openbaring opgedeeld is in steeds momenten van zeven. Zeven zegels, zeven bazuinen, zeven schalen. En dat getal zeven staat voor God die komt om te oordelen. In de persoon van Jezus Christus. In wie we geloven dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En die bazuinen markeren, net zoals de zegels en de schalen, de verschillende fases in dat komen van Jezus om te oordelen. Nou, we hebben de vorige keer Openbaring 7 gehad. Dat viel precies tussen het zesde en het zevende zegel in. Dat was het verhaal van die grote menigte die niemand kon tellen. Op het moment dat de wereld in de crisis komt door Jezus, kan het zomaar zijn dat je denkt van, wauw, ga ik dat wel overleven? Kom ik daar wel doorheen? En dan krijg je in Openbaring 7 een geweldige bemoediging. Ja, kijk eens, een schare die niemand kan tellen, een menigte die ontelbaar is, die zien we straks bij Gods troon. Nou, Openbaring 11 is net zoals Openbaring 7 eigenlijk ook zo'n soort tussenspel. Alleen nu gaat het niet in eerste instantie om een stukje bemoediging. Nu is het eigenlijk veel meer een aanmoediging. Want hier wordt gesproken over de gave van twee getuigen. En dat is een gave die God aan de gemeente geeft met een heel duidelijk doel. Daarover de preek zometeen. Het tweede wat ik zou willen opmerken is, Als u zometeen luistert, dan denkt u ongetwijfeld van, waar gaat dit over? Dit is allemaal veel te ingewikkeld. Dat is het ook. Openbaring is een ingewikkeld boek. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met appeldiksap. Of als u dat beter kent, limonadesiroop. Dat is heel geconcentreerd sap. Als je dat zo drinkt, zonder dat het aangelengd is met water, is het eigenlijk niet te pruimen. Nou, dat is het boek Openbaring eigenlijk ook wel een beetje. Pas als je het boek Openbaring aanlengt met allerlei verhalen uit de Bijbel, vooral uit het eerste deel van de Bijbel, wat wij wel noemen het Oude Testament, dan pas ga je ontdekken wat voor heerlijks het boek Openbaring ons eigenlijk te bieden heeft. Dan wordt ook Openbaring 11 werkelijk een openbaring voor je. En ik wil u dus vragen om even de moeite te nemen om echt te luisteren naar wat William zometeen voorleest. En dan niet meteen te denken van nou, ik haak af. Dit is echt akkerkadabra voor mij. Laat het even binnenkomen en luister dan straks naar de preek. Wellicht dat het dan wat meer voor u gaat leven. Openbaring 11 vers 1 tot en met 14.
Met de opdracht, neem de maat op van Gods tempel en van het altaar en tel degene die God daar aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen. Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende 1260 dagen zullen zij dat doen, gehuld in een boetekleed. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan. Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert. Op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen, moeten sterven. Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, zolang zij profeteren. Ook hebben zij de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt, de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet. De stad waar ook een heer gekruisigd is. Gedurende 3,5 dag komen er mensen uit alle landen en volken van elke stam en taal om hun lijken te zien. En zij dulden niet dat ze begraven worden. De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten. En opgetogen stuurden ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest. Maar toen de 3,5 dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag, werd doodsbang. Er klonk een luide stem uit de hemel die tegen hen zei, kom hierboven. Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. Op dat moment kwam er een zware aardbeving die een tiende deel van de stad verwoestte. 7000 mensen werden door de aardbeving gedood. De rest werd door vrees bevangen en begon de God van de hemel eer te bewijzen. Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort.
Wij zingen nu uit opwekkingsbundel nummer 769, Bouw uw koninkrijk.
Confess the truth of God, is strong in our hearts.
Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik ben door Openbaring 11 in eerste instantie behoorlijk op het verkeerde been gezet. Want ik deelde het ongenoegen wat zo ongeveer heel Nederland en heel de wereld heeft rondom die ontwikkelingen bij de Panama Papers, de Paradise Papers en die dividendbelasting. Wat een gedoe. Waarom moeten rijken rijker worden en armen armer? Als dat tenminste zo is. Moet de kerk daar niet profetisch iets over zeggen? Zou de kerk dit niet aan de kaak moeten stellen? Zou de wereld zo niet duidelijk gemaakt moeten worden dat dit echt niet kan? Het leek mij een mooi punt van aandacht voor vanmorgen. En het gaat over profeterend getuigen. Dus dat de kerk profetisch zijn verhaal doet in de wereld. Getuigt van waar God voor staat. En dat mag de wereld best weer eens horen. Zo dacht ik. En dan is het toch prachtig dat Openbaring 11 daar nou net over gaat. Over dat profeterende getuige. Maar als je Openbaring 11 wat doorleest, dan wordt hier niet de focus op de wereld gelegd, maar op onszelf. Op de kerk. De profeterende getuigen treden op in de gemeente. En hebben een boodschap voor die gemeente. En de prangende vraag die ze dan niet stellen is deze. Heeft de kerk nog iets te bieden wat mensen aantrekkelijk vinden? Is de kerk op de een of andere manier nog aantrekkelijk voor de wereld? Dat is niet de vraag die aan de orde is. Ik denk zelfs dat we mogen zeggen met Openbaring 11 dat dat niet eens de belangrijkste vraag is. Of misschien wel zelfs een totaal onbelangrijke. De belangrijkste vraag die de profeterende getuigen stellen aan ons vanmorgen is: zijn wij wat wij geroepen zijn te zijn? Zijn wij kerk zoals God wil dat zijn gemeente is? Die vraag ligt vanmorgen voor. Die vraag beantwoordt de kerk aan haar roeping. Is de vraag die de getuigen uit Openbaring 11 stellen. En het is een belangrijke vraag. Want het is crisis. Jezus komt om te oordelen. Jezus komt de dingen op deze wereld op zijn plek zetten. Recht doen aan mensen. En aan gebeurtenissen. De levenden en de doden. Ook de gemeente. Of zoals het in vers 14 staat. De tweede wee is voorbij gegaan. Zie, de derde wee komt spoedig. Het komt erop aan op dit moment. En bij die weeën moet u niet denken aan baresweeën, maar aan weeklachten. Oi, 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 wat gaat er toch allemaal gebeuren? Het ziet er niet goed uit. De wereld gaat letterlijk, inclusief de kerk, over de kop. En die getuigen zijn dan onderdeel van die tweede fase. Eerst die van de zegels, nu die van de bezuinen. In de tweede fase van de crisis waarin God in Jezus Christus de wereld met haar in de kerk brengt. In die crisis klinkt de profetie van de twee getuigen als een soort laatste oproep. Een wake-up call. Het komt er nu op aan, mensen. Waar staan we? Waar ben je mee bezig? De oude vraag uit het paradijs. Mens, waar ben je mee bezig? Waar ben je? En de rol van de getuigen is daarmee cruciaal in deze fase. Zij vragen ons steeds weer, zijn wij wat wij zouden moeten zijn als kerk? Ja, dat is de vraag. Is de kerk wat zij zou moeten zijn? Dat is de vraag waarom het bij deze twee getuigen gaat. En ik kan me voorstellen dat u net zoals ik denkt van ja, maar getuigen, dat gaat toch over getuigen naar buiten toe? En profeteren is toch ook iets wat je naar de wereld doet? De wereld is toch fout, verkeerd bezig, enzovoort, enzovoort. Maar hier in Openbaring 11 blijkt het getuigen vooral naar binnen gericht te zijn. Vers 8 wijst ons daar voorzichtig op. Want daar lezen we dat de lijken van de getuigen tentoongesteld worden in de grote stad. En die stad, die komen we voortdurend tegen in het boek Openbaring. En die grote stad, zo staat in vers 8 hier, wordt in figuurlijke zin Sodom of Egypte genoemd. Dat klinkt niet best. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar let op, er wordt iets toegevoegd. En het is ook de stad waar onze Heer gekruisigd is. Oeps. Niet die grote boze wereld van Sodom en Egypte, van Babel enzovoort enzovoort. Zelfs niet van Rome. We zijn in Jeruzalem. De getuigen traden op in Jeruzalem, omdat Jeruzalem voor geen meter meer leek op waar Jeruzalem voor staat. Stad van vrede en heil. Jeruzalem was als Sodom of Egypte geworden. In plaats van vrede, vrijheid, was Jeruzalem het toneel geworden van geweld, gebrek aan gastvrijheid, slavernij. In plaats van dat het leefde, was de dood in de pot. En via de getuigen komt Jezus nu verhaal halen in Jeruzalem. Bij het volk van God. Jezus komt verhaal halen. Waar zijn jullie mee bezig? En het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat de kerk als eerste aan de beurt is. Maar daar mag God toch het meest van verwachten. En Petrus zegt dan ook in zijn eerste brief, hoofdstuk 4 vers 17. Het oordeel, de crisis, begint bij Gods eigen mensen. Niet daarbuiten, hier. In de gemeente. En wat Jeruzalem en Israël is overkomen, dat geldt niet minder voor de gemeente van Jezus Christus. Getuigen houden ons de spiegel voor. Ze nodigen ons uit om de hand in eigen boezem te steken en eens kritisch naar onszelf te kijken. Zijn wij nog als Jeruzalem? Alleen als er twee of meer getuigen zijn, zal een zaak vaststaan. God schakelt als het ware met in om aan te tonen hoe de zaken ervoor staan als het aan God ligt. En die getuigen geven dus ook getuigenis van wat zij God hebben zien doen, God hebben zien zeggen, God hebben zien openbaren. De getuigen laten zien wat God allemaal geïnvesteerd heeft in Jeruzalem. Om de gemeente te laten zijn wat ze zou moeten zijn. En als in een rechtbank vertellen die getuigen dan van kijk, dit hebben we God zien doen. Dit hebben we God horen zeggen. God heeft het echt voor ons opgenomen. God heeft echt dat voor ons gedaan. En zo wil God dat wij gemeente zijn. En diezelfde getuigen leggen ook de vinger bij al die plekken en al die momenten waarop de kerk niet aan de verwachtingen voldoet. Getuigen, als in een rechtbank. Zo nemen ze hun rol. En dat getuigenis, dat duurt 1260 dagen. Zo lezen we. Het gaat hier niet om precieze aantallen, maar om symbolische getallen. Dat zal u niet verbazen. In hoofdstuk 11 en in hele Openbaring komen we voortdurend tijdsaanduidingen tegen.
1260 dagen, 42 maanden hebt u ook gehoord al in de lezing. 3,5 jaar, een tijd, tijden en een halve tijd. Het gaat steeds om eenzelfde periode. Met verschillende accenten. Het duurt voort en ineens is het afgelopen met het getuigenis van de kerk. Dan breekt de crisis door. 1260 dagen benadrukken vooral de lange duur. De lange duur van Gods geduld met mens en kerk. De gemeente krijgt van Gods wegen alle kans om kritisch naar zichzelf te kijken. Voordat de kritiek van Jezus over hen heen komt. Het woord van de getuige is in dat verband een soort voorlaatste woord. Een genadebewijs. Een genadig oponthoud. Het kan nog. Ga eens bij jezelf te raden. En het werk van die getuigen wordt dan getypeerd met het woord profeteren. En profeteren is zozeer goed. Profeteren, dat gemeente teruggeroepen wordt naar waar ze vandaan komt. Bij God vandaan. In de gemeente mag immers zichtbaar worden wie God is. En als de getuigen dus profeteren, profeteren ze ons dus terug naar God, zou je kunnen zeggen. Naar het hart van God, om het nog mooier te zeggen. Wat bezielt God eigenlijk? Hebben we dat nog in beeld? Zijn we daar nog mee bezig? Is dat nog wat ons richting geeft in alles wat we doen? En als God dan voor het eerst eigenlijk echt een boekje open doet over zichzelf, als hij Mozes tegenkomt, dan geeft God een prachtig beeld van zichzelf. In het voorbijgaan roept hij dan: ik ben genadig en liefdevol, geduldig met dat er wat hem beweegt. En trouw. Die woorden zijn zo typisch God, dat de Bijbel ze 7 keer terug laat komen. Op de meest mooie momenten. Psalm 103. Jona bij Nineveh. En God zegt Jona: ik wist het wel. U bent genadig. U bent liefdevol. U bent geduldig. U bent trouw. Ja, ik wist wel dat Nineveh het zou redden. Ja, dat is God. Die 4 woorden typeren hem, zou je kunnen zeggen. En ze vertellen alle 4 eigenlijk hoezeer Gods hart naar mensen uitgaat. Hij is genadig. Ons niet toe. Hij is liefdevol. Oudere vertalingen zeggen barmhartig. Ook zo'n prachtig woord, maar we kennen het nauwelijks meer. Hij is liefdevol. Dat wil zeggen, God voorziet in al die dingen waarin wij tekortkomen. Of dat nou armoede is, of het feit dat we naakt zijn, of het feit dat we ziek zijn. Liefdevol is die. Hij voorziet in onze tekorten. Ziet om naar de armen, de naakten, de zieken, de gevangenen. Hij is ook geduldig. Hij haakt niet af. Als wij mensen niet waarmaken wat van ons verwacht mag worden. Hij blijft hopen dat het anders kan worden met elk mens. Geduld. En trouw. Ook al God vergeten, hem ontrouw zijn, hem links laten liggen, niets meer met hem doen. Hij blijft in ons beeld wat God ook laat zien in Jezus Christus. Sterven lang, zijn opstanding lang, zijn hemelvaart lang. En zelfs zijn komen om te oordelen. Genadig, liefdevol, geduldig en trouw. En dat mogen wij als gemeente zichtbaar maken. dat deze God onze God is. En is dat niet prachtig om daar een soort toonbeeld van te zijn, samen? Want laten we wel wezen, het leven, ook het gemeenteleven, is toch soms aanmodderen. Er gaat toch zoveel mis. Er loopt toch zoveel niet lekker. Er zou toch zoveel beter kunnen. In ons eigen leven, maar ook in ons gemeenteleven. En wat wij als mensen ook doen, ook als gelovige mensen, het is alles behalve volmaakt. Wij zijn toch de eerste om dat toe te geven. Toch? En God reageert daar dan op met genade, liefde, geduld en trouw. En zo dus ook de gemeente. Als wij God verbeelden in wie we zijn, dan zijn wij dus ook genadig. Ook liefdevol. Hebben we ook geduld. En blijven we trouw door alles heen. Om het eens op een variatie van Luther te zeggen. Luther zei, mens durft te zondigen. Ik zou vandaag willen zeggen, lieve mensen, durf het onvolmaakte is te omarmen. Durf met elkaar eens toe te geven dat we er een potje van maken. Zijn leven lang zijn soms. Vaak. Heel vaak. Durf het onvolmaakte te omarmen. Dat is feitelijk genadig zijn. Dat is liefdevol zijn. Dat is enzovoort. En dat juist in een wereld waar alles draait om perfectie. Je moet er perfect uitzien. En als dat niet zo is, ach, dan laat je toch wat dingen aanpassen. Je moet perfect zijn in wat je doet op je werk. Je moet als mens in je te halen zijn. Perfect moeten we zijn. En persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat we doen. Al die keuzes die we maken, goed en fout. Er ligt een geweldige last op heel veel mensen in deze wereld, in dat opzicht. Want je mag vooral geen verliezer zijn. Onvolkomenheden zijn ongewenst. Nu zal de kerk niet zeggen dat ze gewenst zijn, maar als het goed is, gaan wij er anders mee om. In de kerk mag je een verliezer zijn. Mag het eens een keer misgaan. Want daar is God genadig, liefdevol enzovoort. Durf het volmaakte, durf het onvolmaakte te omarmen. Paus Franciscus zei het zo en ik vind het eigenlijk wel heel mooi gezegd. Profeet zijn betekent rumoer veroorzaken. Het doet stof opwaaien. Het kan door profetie een zootje worden in de kerk. En het mag wat hem betreft een zootje worden. Hier hoeft alles behalve perfectie de toon te zetten. Alles behalve het verhaal van verliezen is geen optie. Profeteren is met elkaar teruggaan naar het hart van God. En dat gebeurt dan in de geest van Mozes en Elia. Want dat zijn de twee profeten die ons hier voor ogen gesteld worden in Openbaringen 11. In de geest van die twee mogen wij vandaag de dag bezig zijn. In de geest. Want de twee profeterende getuigen worden voorgesteld als olijfbomen en kandelaren. Een beeld uit Zacharia 4. Dat hoofdstuk vertelt dat God zich niet laat zien in kracht, niet in geweld, maar in de geest. Dat is de toon van profetie. Dat is de toon van het getuige. Dat is vol van de geest. Profeteren ontstaat dus ook niet omdat iemand denkt, goh, ik ga eens profeteren. Nee, je wordt gegrepen door de geest. Je wordt aangevuurd. Er wordt een vuur in je leven ontstoken. Dat maar niet wil doven. Zo gegrepen zijn door de geest. Maakt dat je kunt getuigen. Kunt profeteren. En die olijfbomen laten dan zien dat die olie nooit opraakt. Als de geest een mens gebeed heeft. Acht die blijft vervullen. Passie blijft geven. En van Mozes die water in bloed kan veranderen. Het gaat er niet om dat die Mozes en Elia nou een soort X-men zijn. Die allerlei onmogelijke dingen kunnen doen. Het gaat erom dat deze twee getuigen door hun woord letterlijk iets losmaken in deze wereld. En het meest bijzondere is dat ze niet monddood gemaakt kunnen worden totdat hun getuigenis voltooid is. Profeteren getuigen in de geest van Mozes en Elia. En met een boetekleed aan. De getuigen zijn met een zak bekleed. Ofwel een boetekleed. Een kledingstuk dat vaak en veel werd gedragen door profeten. En eigenlijk vind ik dat ook iets prachtigs. Die getuigen die binnen de gemeente hun verhaal doen, staan daar niet met een parmantig wijsvingertje alles aan te wijzen wat er niet goed gaat. Die profetische getuigen zijn gekleed in een boetekleed. Daarmee laten ze zien dat ze geen haar beter zijn dan degene voor wie zij profeteren. Zij zijn de eerste die het boetekleed aantrekken en zeggen: jongens, het is niet zo als we verwacht zouden hebben. De kerk is niet altijd wat ze volgens haar roeping zou moeten zijn. Hier staat dus niet iemand die het allemaal beter weet, maar iemand die weet dat hij zelf ook alles behalve volmaakt is. Zo profeterend getuige in het midden van de gemeente. Wat zou dat heilzaam kunnen zijn voor ons allemaal? En als dit gebeurt, als God deze getuigen geeft in ons midden, dan zullen we zien dat dat getuigenis weerstaan wordt. Dat er mensen tegenop staan en het niet accepteren. Het beest zal hen overwinnen, staat hier. En hen doden. We hebben het gelezen. En dan lijkt het sprekend op wat er met onze Heer en Heiland gebeurd is. Die gedood werd om zijn getuigenis in Israël. Er is overeenkomst. Een knecht staat niet boven zijn heer. Maar er is ook verschil. Want de getuigen worden niet gekruisigd. En de mensen vieren feest als hun lijken op straat liggen. Sturen elkaar cadeautjes. Want er is niemand meer die de pijnlijke plek, de zere plek aanwijst. Ze zijn voor hun gevoel verlost van deze getuigen. Met Christus sterven zij. En met Christus staan ze op. In die zin zijn ze aan hun Heer gelijk geworden. De mensen juichen te vroeg. De getuigen worden opgewekt. En voor het oog van hun vijanden varen ze ten hemel. Zoals Jezus werd opgewekt, zo wordt er ook een levensgeest in hen gebracht. En ook nu weer, overeenkomsten en verschillen. Waar Jezus ten derde dagen opstond, doen deze het na 3,5 dag. Waar bij de aardbeving hier 7000 mensen gedood worden, is het bij de aardbeving bij Jezus' opstanding zo dat mensen tot leven komen. De profeterende getuigen lijken op hun Heer in leven, sterven en opstanding. Maar er blijft verschil. Het zijn geen kopieën. Maar als je dicht bij de Heer leeft en het beeld van God vertoont in je leven, dan moet je niet raar opkijken als dat lijden met zich meebrengt. Maar waar het lijden komt, is er ook de opstanding. Want de stem van de profetie kan niet tot zwijgen worden gebracht. Ga afronden. In de middeleeuwen was een bekende vraag waarom Jezus eigenlijk geen boek geschreven had. Het antwoord van een of andere theoloog, Thomas van Aquino, hierop was dat het geloof levende getuigen nodig heeft in plaats van een dode letter van een geschreven tekst. En daaraan is tot nu toe niets veranderd. God in Jezus Christus heeft levende getuigen nodig. Een gemeente heeft profeterende getuigen nodig. Door de geest geïnspireerde figuren. Mensen die rumoer maken. Gelovigen die ons terugroepen naar het hart van God. Mensen die de goede vragen stellen in de kerk. En de goede vraag is: zijn wij wat wij geroepen zijn te zijn? Doen wij wat er van ons verwacht mag worden van Gods wegen? Of verwordt de kerk tot wat mensen van de kerk willen maken? Kracht, licht. Of nog scherper gezegd, verbeeldt de gemeente haar Heer, genadig, liefdevol, geduldig en trouw? Of weerspiegelt de gemeente de wereld? Perfectie, volmaaktheid, geen geduld, geen verliezer, enzovoort, enzovoort. Ben jij iemand, bent u iemand die dit soort vragen wil stellen en durft te stellen? En wilt u ook op zoek gaan naar antwoorden hierop? Meld je dan aan. Sta op. Spreek. In een kring, binnen een kerkraad, in een club. Of begin zelf met een groep mensen. Want getuigen die de gemeente bij de les houden, worden tot op de dag van vandaag gezocht. En laten we dan ook daarbij niet vergeten God te bidden om de gave van getuigen als hier uit Openbaring 11. Amen. Nog met stil zijn. Laten we samen lied 1005 zingen uit het nieuwe liedboek Zoekend naar Licht. Thank you. Het is een mooi moment om ons geloof te belijden. Ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Ik geloof in God. Hij is mijn Vader. Hij heeft ook mij gemaakt. Ik geloof ook in de Heer Jezus. Hij is de Zoon van God. Hij is ook voor mij gekomen en hij hield zoveel van mij dat hij zelfs voor mij wilde sterven. Jezus is uit het graf opgestaan. Hij leeft. Hij is bij God in de hemel. En ik geloof dat hij weer zal komen op de aarde. Dat zal een moeilijke, maar ook een blijde dag zijn. De Heilige Geest is nu al bij ons. Elke dag. Ik ben nooit alleen. Ik hoor bij al de mensen die ook in God geloven. Ik hoor bij de kerk. En ik geloof dat God vergeven wil wat ik verkeerd gedaan heb. God is goed. Ik hoef niet bang te zijn voor de dood. Want als we sterven, zullen we altijd bij Jezus zijn. Daar zal het goed zijn. Woorden van geloof. Bij woorden passen daden. Daar gaan we van zingen met opwekking 705. Toon mijn liefde.
Thank you.
Dan heb ik nog een paar mededelingen. De collecte straks is voor de hulporganisatie ZOA. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Annette Moesker. En is er iemand die misschien zou willen brengen? Daarachteraan, dankjewel. Ook vandaag kunt u nog de petitie tekenen om de terugkeer naar Afghanistan van onze broeders Fredon en Reza te verhinderen. Er zijn al een heleboel handtekeningen. Voor informatie kunt u terecht, Lisette Bredijk. Volgende week is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan is er een dikke en verwachten. Op zondag 3 december zal Deo Volente de bevestiging plaatsvinden van Tinko Blanke als predikant in opleiding van onze gemeente. Op 19 en 20 januari is er weer een Global Leadership Summit in Eindhoven en wel in de Lichtstad. Oprichter Bill Heibel zegt: "Everyone wins when a leader gets better." Dat zoveel betekent als: iedereen heeft er baat bij als een leider zich ontwikkelt.
De Fakkel. Mijn naam is Otto Jager. Ik ben voorzitter van Stichting De Fakkel. En ik wil graag aandacht vragen voor de enige echte christelijke boekwinkel van Eindhoven. Wie is bekend met De Fakkel? Kunnen jullie een hand opsteken? Nou, er zijn er gelukkig heel veel. Daar zijn we heel dankbaar voor. Wat vrijwilligers. Onbetaalde krachten. Wie wist dat? Nou. En we hebben geen winstdoelstelling. We hebben de omzet nodig om de huurlasten te kunnen betalen en te kunnen blijven betalen. Bij ons in De Fakkel, daar staat de Bijbel uiteraard centraal. De herziene statenvertaling, de MBV, de BGT, Bijbelonderzoekers, onderzoekboeken, de Vrouwenbijbel. In alle soorten en maten kan je ze bij ons vinden. En bij ons mag je ook deskundig advies verwachten. Als je al gelooft, maar ook misschien als er mensen zijn die nog niet geloven en die op zoek zijn naar de juiste Bijbel. En we adviseren en verkopen daarnaast ook christelijke boeken, ondersteunend aan de Bijbel, romans, dagboeken en kinderboeken, etc. En we hebben ook heel veel tweedehands boeken, goedkope, prachtige exemplaren. En we verkopen cadeauartikelen en heel veel prachtige wenskaarten. En als je tweedehands boeken over zou hebben, dan, en ze zien er nog goed uit, tweedehands christelijke boeken, dan mag je ze altijd komen brengen. We betalen daar niet voor, maar voor ons helpt het weer om een stukje van de kosten die we hebben, de beperkte kosten, maar om ons werk te kunnen voortzetten. En waar ik jullie aandacht voor wil vragen is, we hebben het als Fakkel moeilijk, als christelijke boekwinkel. Wij kunnen niet op tegen de bol.com's van deze wereld 9 uur bestellen en de volgende dag in huis. Daar kunnen we gewoon niet tegenop. Maar we willen wel het christelijke geluid hier samen met de kerken blijven geven in Eindhoven. En wat wij wel kunnen doen is adviseren, we kunnen evangeliseren en ze verwijzen naar de kerkelijke koffie. En bij ons kunt u onthaasten en ontdekken. Dus, van harte welkom in De Fakkel. Er staat zo direct bij de ingang naar de koffiezaal, staan we ook met een tafel, zodat u niet in Eindhoven. En wat bol.com niet heeft, wij hebben idee krijgt wat we in De Fakkel verkopen. Maar van harte welkom, zeker met de Sinterklaas in het vooruitzicht. Ga een keer naar De Fakkel, neem de tijd en loop rustig rond met koffie. Ga zitten en laten we die plek een mooie plek laten in.
Was er nog een nagekomen berichtje om even de gastvrouwen en gastheren in deze gemeente te herinneren dat er straks nog een bijeenkomst hierachter is. Dankjewel.
Dan is er nu het moment voor dankzegging en voorbeden. Daarbij is speciaal voorbeden gevraagd door Christopher Harding. Hij heeft na ruim een jaar wachten bericht van de IND gekregen dat zijn vrouw en 2 kinderen van 10 en 5 jaar... vanuit Ghana, waar ze naartoe gevlucht zijn vanuit Sierra Leone, naar Nederland mogen komen in het kader van gezinshereniging. Daar is uiteraard iets om heel erg dankbaar voor te zijn, en dat zullen we dan nog onder woorden willen we bidden november. Kent u ze nog? Ingrid van de buurman? Die liep vanmorgen bij ons de consistorie binnen. Vanmorgen Ingrid. En, want ze moet een aantal taken doen. En dat conflicteert met de situatie van haar man.
Die heeft kanker en die is er ernstig aan toe. En haar vraag is of wij voorbeden willen doen voor haar en haar man en de taken die ze heeft. En dat willen wij uiteraard van harte doen. Wat mij betreft, laten we samen danken en bidden. Lieve Vader in de hemel, wij prijzen u om wie u bent. Genadig, liefdevol, geduldig en trouw. Heer, we raken er niet op uitgehoord en niet op uitgekeken. Dank dat u zich zo aan ons bekend maakt. Wij danken u voor de gave van getuigen. Voor mensen die rumoer durven maken. Voor mensen die de goede vragen stellen. Voor uw geest die mensen inspireert. Heer, wij bidden u voor de wereld, voor al onze medemens. Voor de volken op aarde. En hen die ons regeren. We denken nu in het bijzonder aan de situatie in Zimbabwe. Heer, laat ook daar degene geert. Mugabe, Daniel Timmerman en Tinko Blanke. Zend uw geest, Heer. En maak ons nieuw. Voor al onze gemeenteleden bidden wij. Voor zieken. Voor hen die eenzaam zijn. Voor onze ouders en vrienden. Voor onze kinderen en allen die ons lief zijn. Voor wie op zoek zijn naar levensinvulling. Voor wie een toevlucht, bescherming, een thuis zoeken. We denken nu in het bijzonder aan de vrouwen en kinderen van Christopher Hardy. Heer, voor hen die onderweg gaan. Ook in het bijzonder de omstandigheden waarin zij zitten. Heer, wilt u uitkomst geven? Wilt u het onmogelijke mogelijk maken? Wilt u zo naar ze omzien en in alles voorzien? Zend uw geest hier en maak ons nieuw. U voor Ingrid en haar man en de moeilijke die ons meer kunt geven dan wij bidden of beseffen. Aan u komt alle eer toe, vandaag en alle dagen, tot in uw koninkrijk. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. De gaven zijn bedoeld voor Zoam. En de band speelt tijdens de collecte het lied Opwekking 789. Lopen op het water, alleen dan in de Engelse versie. Maar het gaat om het idee dat wij het lef hebben om op water te lopen. Dat we zulke geloofstappen durven zetten. Opwekking 789 tijdens de collecte. Thank you. daarna ook ontvangen.